we're gonna make a big noise. Gonna climb so high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? Week nummer 9 van 2025 alweer. Arnhem en Nieuw-Zeeland voor de deur, hè?
Ja.
Mooi, met Nederlandse inbreng, Pim van Diemen.
Pim van Diemen, ja. Kijk hoe hij de winter uitgekomen is.
Ja.
Ik ben heel nieuwsgierig.
Ja, dit weekend allemaal daar weer te volgen. Spannend. Dus we gaan hem in het appje zetten en dan volgen hoe hij het doet, toch? Begint vroeg als een van de eerste. Of ja, misschien wel de eerste van Nederland die het op de lange afstand gaat proberen dit kalenderjaar.
Dat was de wedstrijd waar Nick Heldhoorn volgens mij kwalificeerde, toch,
ja,
vorig jaar?
Ja, 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 zeker.
Dus wellicht hebben we weer mooie nieuws na volgende week. Of we na dit weekend. Dus,
we gaan het zien. Volgende week in de uitzending proberen we een reactie te krijgen. Of de reactie te krijgen. Even bellen met hem hoe het was, hoe de race is verlopen. Noem het allemaal op. Maar ja, leuk dat hij zo snel er al aan begint. En ook onder andere de Belg Pieter Hemerijk is erbij. Ja, mooi veld op zich al. Pim van Diemen dan, nou ja, dat noemden we al. Leuk, leuk om te volgen hoe zij het er vanaf brengen.
Slimme keuze, denk ik, om deze wedstrijd te doen. Zeker met oog wat Pim heeft als doel, uiteraard, zoals velen. Het WK Nice te halen. Hè. Ik denk dat hij qua fietsen natuurlijk, dat ligt hem wel. Dus dat is het doel van het jaar uiteraard. En dat is een goede mogelijkheid om dat te realiseren.
Ja, we gaan het volgen dit weekend. Wes, alles goed?
Ja.
Mooi.
Zeker, de drukte is wat
aan het afnemen.
Aan het afnemen, ook weer wat tijd om te trainen. Dat doet de mens goed.
Volgende week Gran Canaria?
Volgende week Gran Canaria, lekker trainen in de zon. Gezelligheid. Ja. De hut onder andere. Je kent het. Dus daar kijk ik wel naar uit, moet ik zeggen.
Mooi, mooi.
Jammer dat jij niet meegaat, maar goed. Dat,
ja, dat is waar. Hopelijk volgende keer weer.
Ja, lijkt me leuk.
Hey Wes, we hebben heel wat podcasten samen, of met Milan, of samen opgenomen. Laatste, ik kan bijna al 3 jaar noemen. Wat zijn nou podcasten geweest, uitzendingen geweest die jou echt zijn bijgebleven? Dat je denkt, ja, daar moet ik gelijk weer aan denken.
Ja, dat zijn
die
er nogal
indruk
wat
gemaakt hebben, zeg
nou
maar.
Nou ja, dat zijn er nogal wat. En we hebben natuurlijk heel veel atleten, heel veel pro-atleten altijd in de uitzending. Maar het zijn toch de verhalen eigenlijk, mm-hmm, die blijven hangen. En dan zijn het met name, eigenlijk niet de pro-atleten. Maar meer de mensen die een bepaald verhaal hebben. Waarom ze in de sport zijn gerold. Wat het voor hen betekent.
Ja.
Wat ze hebben bereikt in de afgelopen jaren. En ook een motiverend verhaal hebben voor anderen.
Ja.
En dat zal er vandaag denk ik ook eentje zijn.
Vandaag een hele bijzondere gast. Marcel van Huijsen. Marcel, een hele goede avond.
Ja, dankjewel.
Super tof dat je er bent. Dat je het aandurft. He, ja. Want gezonde spanning had je wel een beetje, toch?
Dat heb ik zeker. Maar ik ben heel goed in uit of mijn comfortzone komen.
Ja.
En daar is dit weer een voorbeeld van.
Ja. Wat maakt dit vanavond, het is nu 1:08, wat maakt dit zo spannend voor jou dan, als je gewoon open en eerlijk bent?
Normaal lig ik nu mijn derde remslaap.
Ja.
Dan slaap ik al 8:00 s'avonds.
8:00 ongeveer meestal naar bed?
Ja, ik lig sowieso in mijn bed.
Oké. Okay.
En meestal gaat nu echt wel het lichtje uit.
Want jouw nachten zijn, die beginnen dus vrij vroeg, of je begint het, hè, je slaapt zeg maar vroeg. Ja. En je gaat er heel vroeg altijd uit, hè?
Ja, nou het is niet dat ik heel vroeg naar bed, mm-hmm, want ik kan alleen slaap als ik uitgerust ben.
Ja.
Hoe moe ik ook ben, ik moet echt uitgerust mijn lichaam gaan slapen. En ik pak dan mijn uurtjes en 1:04, 1:05, dan stap ik eruit.
Begint de dag.
En dan begint de dag.
Oké, we gaan er zo verder op in. Maar ik ben heel blij dat je er bent. Wes, jij keek hier ook naar uit, hè? Want jij kwam er eigenlijk gezamenlijk een beetje, maar jij bent Marcel laatst tegengekomen. En dan komt hij aan op de nieuwjaarsbol van Marcel, maar dan niet deze, maar van Marcel Gierman.
Ja, zeker, zeker. Toen kwam ik in gesprek met Marcel. En toen,
deze Marcel.
Marcel.
Jongen, even dat geintje dan toch nog een keer.
En toen vertelde hij over zijn verhaal, zeg maar. Ja. Dat vond ik dus daar een verhaal. Ik denk van, dat is wel
zeker, ja,
iets moois om een keer een podcast over te maken. Dus vandaar dat ik dat met jou besproken heb. En je hebt met hem contact opgenomen. Ja. En zo zitten wij hier.
Ja, tof. Maar Marcel, laten we bij het begin beginnen. Vertel jouw verhaal vandaag. Ik ben heel benieuwd. Ik probeer hem te introduceren. En als ik iets niet correct zeg, moet je het gelijk natuurlijk zeggen.
Ja, helemaal goed.
Want zeg ik het, en dan probeer ik het heel voorzichtig uit te leggen, dat jij eigenlijk, als de meeste luisteraars, een heel doodnormaal, superleuk, want je deed van alles, hè, daar ga je ze ook allemaal over vertellen.
Onbezonnen.
Maar een normaal leven leiden eigenlijk. En van de een op de andere dag werd er bij jou een spierziekte ontdekt. Of zeg ik het zo heel simpel?
Ja, heel simpel. Het is niet een of andere dag.
Nee.
Het is niet als bij een auto-ongeluk dat je Pantsboom iets hebt.
Ja.
Is wel erin geslopen. Maar ja, binnen een jaar had ik eind 2015 liep ik 15 kilometer hard in een uur en 10 minuten. En eind 2016 liep ik amper.
Jeetje.
Dus niet eens hard meer.
Ja. Het is HSP, hè? Hereditaire spastische paraparese. Zeg ik het zo helemaal
ja,
correct?
Ja, helemaal goed. Hereditaire spastische paraparese.
Ja.
Hereditair is erfelijk. Het zit dus in de familie.
Ja.
Mijn vader heeft dit. Twee zussen inmiddels. Ook kinderen van mijn zussen.
Zo.
Spastisch is eigenlijk wat er gebeurt.
Ja.
Spasticiteit en krachtverlies in mijn benen.
Ja.
En paraparese is het onderstel.
Ja.
Betekent deze ziekte ook dat het steeds minder, tenminste dat je er steeds meer last van krijgt, zoals bij ALS bijvoorbeeld?
Ja, het is een langzaam progressieve ziekte. En hoewel dit dus bij mensen in de familie meerdere personen tegelijk is, ontwikkelt hij bij iedereen anders.
Ja, want jouw zus bijvoorbeeld, die hebben het niet in de benen zitten.
Ja, wel in de benen. De symptomen zijn allemaal hetzelfde.
Okay.
Alleen de heftigheid, laat maar zeggen.
Oh, zo, ja.
Mijn oudste zus heeft het ook, maar die heeft nul klachten.
Okay.
En mijn vader die heeft het in de 60. En mijn jongste neefje die heeft vanaf zijn geboorte. En bij mij was het op mijn 36e.
Oh.
En het is officieel een spierziekte. Maar eigenlijk is het een neuromusculaire ziekte. En dat betekent dus dat ook je zenuwstelsel aangedaan is.
Ja.
En dat is eigenlijk... Ik heb heel veel last van mijn benen.
Ja.
Maar mijn cognitieve vermogen is ook aangedaan. En dat is waar ik ook heel veel last van heb. Dat met... waar ik vroeger ook werkte en kon werken en kon appen en kon bellen en radio kon luisteren en met mijn Tinder-date kon appen.
Ja.
Alles tegelijk.
Dat gaat nu helemaal niet meer.
Nee, heb ik nu al last van wat daar op de achtergrond gebeurt.
Ja.
Maar dit wordt ook steeds heftiger.
Ja, ik kan hier wel van afsluiten door minder prikkels op te zoeken.
Okay.
En dat is ook een beetje wat ik kom, denk ik, op mijn monnik heb bestaan.
Ja.
Hoe meer ik in mijn kon leef, hoe minder invloed er van buitenaf ik heb... hoe beter ik functioneer.
Ja, maar dan begrijp ik wel dat een avond als deze... 1, het tijdstip, maar 2, je moet ergens op bezoek... of je komt ergens op bezoek bij ons thuis nu in Arnhem hier. Wesley's kindjes zijn op de achtergrond. Dit is een hele andere avond als normaal.
Het is spannend.
Ja.
En spanning is stress. Stress is bij mij gelijk spierspanning.
Ja.
Dus alles wat spannend voor mij is... of nou de start van de Formule 1 is... de start van de Ironman.
Ja.
Wat heel erg spannend was.
Ja.
Maar ja, het kan ook ruzie zijn of conflicten. Het slaat allemaal gelijk op mijn lichaam.
Is jouw weken tegenwoordig, zijn die bijna elke week tot elk uur in details, maar bijna hetzelfde?
Ja, alle dagen zelfs.
Ja.
Weekenden.
Het
is allemaal...
Dus toen ik jou vanmiddag appte, dat voelde ik natuurlijk wel een beetje aan van... Hey, vanavond komt goed, noem het maar op. Dan was je echt wel al bezig met vanavond, zeg maar in die zin.
Ja, ik heb ook echt wel een planning, agenda.
Ja.
En dat heb ik dan met het revalidatietraject echt wel geleerd.
Ja.
Geen meerdere drukken achter elkaar.
Ja.
En ja, voor mij is de sport nu prioriteit.
Ja.
En ja, daarbuiten heb ik eigenlijk heel klein sociaal leven.
Ja.
Dan ga ik ergens heen, concert of wat dan ook. En moet ik ook 2 dagen bijkomen.
Ja. Is jouw leven, nou ja, dit is een stomme vraag, want jouw leven is natuurlijk onwijs veranderd. Maar vroeger, wat ik heb gelezen, je hebt me deels ook een beetje wat dingen verteld, maar je had gewoon heel normaal, hele vrienden, kreeg je deed van alles
wat,
en zo,
wat,
toch?
Wat deed jij? Wat was jouw beroep?
Ik was elektromonteur. Ik ben als 18-jarige begonnen bij de marine.
Ja?
Ik heb 10 jaar gevaren. En daarna ben ik als techneut. En daarna ben ik als techneut bij verschillende bedrijven in de buitendienst geweest. En mijn laatste baan was bij Kakenterborg. En daar deed ik internationaal werk. Projecten in Brazilië, Zwitserland ben ik geweest.
Oké. Okay.
Maar allemaal actief en met mijn lichaam en met mijn hoofd.
Ja.
En daarnaast sporten.
Toen ook al wel?
Ja. Fietsen, hardlopen.
Ja.
Fitness. Maar lang niet zo intensief als ik nu deed.
Nee.
Maar wel een beetje... ik vond het gewoon superleuk. Ook kind, altijd gevoetbald. Tot mijn 18e. En voetbal is altijd mijn leven geweest. Op het veld was ik gewoon helemaal vrij.
Ja. Maar dan neem ik aan dat je heel veel, ook in je voetbal, weet ik veel, jongens uit je team, heel veel vrienden toch. Zijn die allemaal weggegaan dan? Allemaal, die zijn er niet meer bij wijze van spreken dan?
Nee, maar dat is, als je heel druk sociaal jong of jeugd hebt, en je gaat 10 jaar bij Defensie, je bent ook maanden varen, dan verwatert
dat sowieso. Ja.
En de echte blijven toch wel, en toen zeggen dat er geen echte vrienden waren.
Ja.
Ik kwam toevallig eentje teken bij de fysio van de week.
Okay.
Dat is wel gewoon oude jongens krentenbrood.
Ja.
Maar... Ja, het waardt allemaal.
Ja. Ja. Pijnlijk wel, of niet?
Ja. Ik ben altijd wel iemand geweest. Je kunt geen 30 hele goede vrienden hebben.
Nee.
En je hebt vrienden om gezellig mee te doen. Je hebt vrienden mee te sporten. Je hebt vrienden mee te praten.
Ja.
En nu heb ik maar 2 of 3 hele goede vrienden.
Ja.
En ik vind het meer als genoeg.
Ja. West en ik kunnen er natuurlijk helemaal geen... hoe zeg je dat? Idee bij... hoe is dat gegaan dat je ontdekte van... wacht even, volgens mij hapert mijn lichaam een beetje. Gaat het niet meer helemaal zoals het zou moeten doen? Hoe is dat verlopen? En hoe merkt je dat, zeg maar?
Met de sporten, met bootcamp bijvoorbeeld. Met lunches. Ja, ik knieën naar de grond en kan niet meer omhoog. Squatten, hup, om mijn kont.
Maar van de een op de andere dag, zeg maar. Dat ineens
langzamer, maar beginnen een beetje lachen. Een beetje, oh, die hem dan daar. En,
ja.
En ik weet dat ik toen aan trainen was voor de Zevenheuvelloop in Nijmegen.
Ja.
En op werk was ik ook gewoon een druk staand beroep. Waar ik bij regelmatig van de ladder af viel. Of gewoon in één keer van de ladder beneden stond. Zonder dat ik het wilde.
Ja.
En ja, denk je van, ja, dit is natuurlijk niet goed. En ik begon al op te staan met echt hele stijve benen. En vermoeide benen 's morgens. Dat ik gewoon dat eigenlijk niet goed voelde.
Ja.
En het is een erfelijke aandoening. Mijn vader heeft het.
Je wist wel dat er ooit mogelijk wat zou komen. Dat
ja, daarvoor zijn we dus met de hele familie bij het ziekenhuis geweest.
Okay.
Bij de genetische klinicus. Omdat mijn vader en mijn neefje dus hadden.
Ja.
Toen heb ik ook gevraagd van, nou, test mij ook maar. Maar zei die arts van, dat doen we niet. Want je kunt misschien de afwijking hebben, maar nog geen last. En dan ga je wel keuzes maken in je leven die misschien helemaal niet relevant zijn. Want je hoeft geen klachten te krijgen.
Ja.
En toen dacht ik ook van, nou, oké, het is echt heel zuur voor mijn vader, voor mijn neefje. Maar ik ga gewoon lekker met mijn eigen ding verder.
Ja.
En we gaan het al zien.
Ja.
Nou, maar dat zien kan dus al heel snel invoelen.
Binnen een jaar was het bij jou ook, zeg maar, geconstateerd.
Ja, en ik ben toen eerst gewoon naar de huisarts geweest. Nou, die heb ik doorgewezen naar de fysio. Fysio naar de dokter in het ziekenhuis voor de knieën.
Ja.
Er is een tunnel geweest, ik weet niet hoe dat heet.
Ja.
En er kwam allemaal niks uit. En toen zei mijn vader van, nou, ga eens naar mijn dokter, want misschien heb jij het ook.
Ja.
Ik zei, nee, ik heb het niet, want dan had ik het wel geweten.
Ja.
En ik kom bij die beste man aan en ik geef hem een hand. En hij zegt, loop eens naar de wachtkamer, loop nou eens normaal naar mij toe.
En
ik
zag het al.
Ik kan er weer aan lopen en zeg, ga maar zitten, je hebt het ook.
Ja.
Want hij heeft wat onderzoekjes gedaan met reflexen en andere testen. En daar bleek dat ik een verhoogde reflexen had. En toen kwam hij al gelijk aan met revalidatiecentrum.
Ja.
Ik kreeg ook spalken.
Ja.
En
jij was toen 36. Ongeveer.
Het was nog 35. Ik zou dat jaar 36 worden. Ja. Ik zou net dat jaar ook naar Brazilië gaan voor een project.
Ja. Maar stort dan niet, en ik wil je niks natuurlijk aanpraten nu, maar ik probeer er een beeld bij te hebben. Stort niet heel je wereld in voor je gevoel.
Nee, want ik was niet ziek. Dit was een blessure.
Mm-hmm. Ja. Zo zag ik het in het begin.
Ja. Ik heb
het echt. Het was nog niet zo heftig als dat het later...
Ja, wel later toen ik wel heftiger was voor mij nog steeds een blessure.
Oké. Okay.
Maar dat is,
maar dat is wel heel interessant wat je nu en heel mooi dat je er zo naar kijkt, zeg maar.
Nou, dat was in principe niet mooi, want je kunt pas iets aan iets gaan werken als je weet dat je het hebt.
Ja. Dat je het accepteert.
Het is puur de ontkenning, ja.
Ja.
Ik was alleen maar aan het vechten.
Van, het is er niet, het is maar even...
Ja, en doorlopen.
Okay, okay.
Kijk, je kent zelf als je met hardlopen pijntje hebt.
Ja, er doorheen.
Maar
tot waar ging dat dan oké? Want dat op een gegeven moment ging
ik ging dus voor mijn project naar Brazilië toe.
Ja.
En... Daar waren het weer 6 dagen in de week, 12 uur per dag, in 40 graden. En het was dus echt fysiek zwaar werk.
Ja.
En na 2 weken kon ik eigenlijk al niet meer. En ik zat daar 5 weken.
Zo.
En toen ik met het vliegtuig naar huis toe ging, ik kon benen niet strekken. Ik kon ze niet, niet buigen.
Ja.
En toen kwam ik al bij diezelfde dokter weer. En die zegt, jij gaat niet meer dat werk doen, want
nee. Jij
maakt je benen zo helemaal kapot.
Op dat moment ben je afgekeurd eigenlijk?
Nee. Nee, dat is pas later het traject.
Oké. Okay.
Maar toen heb ik niemand wat verteld. Ik ben gewoon weer teruggegaan naar Brazilië, want ik moest het project nog afmaken.
Ja.
En toen, na die tweede 5 weken, toen was het echt wel gewoon... Toen brak er ook in mijn hoofd wat.
Ja.
Ik kon het gewoon... Ik liep echt letterlijk op mijn tenen. Ik kon het gewoon niet meer handelen. En toen het werk ingelicht. En de familie ook dat wel iets kritischer was dan dat ik het deed.
Ja.
Want iedereen mensen vroeg wel, hoe gaat het met je? Ja, een lach laat niet zien hoeveel pijn je even binnen hebt.
Nee.
Dus...
Tja.
Ja.
Bizar. In het begin van jou... jij noemt het even blessure dan. Ik noem het spierziekte. Maar dat heb je wel heel moeilijk op een gegeven moment. Want dit sport waar we het zo over... Dat was in het begin zeker niet aan de orde, toch?
Nee, zeker niet. Nee, je komt op het revalidatiecentrum en dan... Ja, je bent voor hun ben je gewoon... Ze kennen je nog niet. Je bent gewoon een patiënt.
Nee.
En dan gaan ze met jou praten over een rouwproces. Want je moet afscheid gaan nemen van je benen.
Ja.
Ja, in mijn gevoel was er helemaal niemand dood. En mijn benen al helemaal niet, want ik kan er gewoon op lopen.
Ja.
Nog steeds, niet goed, maar... Dus daar ging het al helemaal scheef. En dan krijg je ortheses en... Ja, ik krijg allemaal behandelingen waar je allemaal denkt van ja, maar dat is helemaal niet nodig. Mm-hmm. En pas gaandeweg later dat alles begint te vallen, dat het in te dalen is.
Je had moeite om het te accepteren eigenlijk.
Ja.
En hoe ging je daar dan mee om? Wat voor keuzes maak je dan om het toch...
Nou, in het begin dus gewoon ontwijken. Want het is naast mijn spieren, is dus, het is neuromusculair, dus in mijn hoofd gaat het ook niet goed.
Ja.
Met mijn cognitieve vermogen. En ik werd dan wel uit de buitendienst gehaald en ik kreeg dus een kantoorfunctie. En dat je dus radio, collega's die aan het overleggen waren. En ik zat in één keer achter de computer, wat ik nooit van mijn leven gedaan had. Ja, ik moest kantoorwerk gaan doen.
Ja, ja, precies. Ja.
En nou, dat was eigenlijk nog zwaarder als het fysieke werk. Omdat ik gewoon
de prikkels.
De prikkels. Ja. En ik kreeg gewoon... De computer werkte gewoon niet meer goed. En daar kan dus bij dat een reactie heeft in mijn benen. En op mijn blaas. Mijn blaas is ook aangedaan. Spastische blaas. Hm. En dan krijg je dus dat je urine verliest, terwijl je dat niet wilt.
Ja.
Nou, en niet lopen is niet leuk, maar als je op je 36e allemaal dat soort problemen krijgt.
Ja.
Dat is misschien nog... Ja, ja.
Ja, ja, we weten allemaal dat een hartstikke leuk ding is. Ja. Maar als je begint te lekken, dan is het niet zo ver. Mm-hmm.
Ja.
Dus, maar goed, tegen de tijd, dan zijn we al een jaar verder. En toen was ik ook bij de therapie en bij de psycholoog. En, want je lichaam gaat zo snel achteruit dat je het dus in je hoofd niet kan bevatten. En je blijft maar gewoon je best doen. En er gingen wel dingen doen waarvan ik vroeger blij werd. En ik heb altijd goed werk gehad. Ik had altijd wel redelijk geld. En ik werd heel gelukkig van dingen kopen.
Ja, mooie spullen, mooie dingen.
Ja, ja, ook onnozele dingen. Maar ja, als je veel geld hebt, dan goed geld verdient, dan maakt dat niet uit.
Ja.
En maar ik zat dus niet meer de buitendienst. Ik kreeg ook mijn standaardloon. En ik kreeg last van mijn benen. En ja, ik moet een automaat hebben. Maar dat moet ook wel een hele mooie automaat zijn. Geen simpele auto. Dus daar ging mijn halve bankrekening al. En ja, zo zie je dus ook dat je niet eens lichamelijk dan daarmee achteruit gaat. Maar ook je thuissituatie, je financiële situatie.
Ja.
En ik zat ook deels thuis. En thuis zijn is hartstikke leuk als je je goed voelt.
Mm-hmm.
Maar als je ziek thuis bent, dus je kunt eigenlijk niks.
Nee.
Dat gaat ook in je hoofd zitten.
Ja.
Van, ja, wat ga ik nou er weer doen? En je voelt je niet goed en de muren komen op je af. En
ja.
Je maar hoe is die eerste periode geweest? Want dat sporten was totaal niet aan de orde, toch?
Ja, en toen kon ik ook helemaal niet meer sporten. Nee. Want het sporten wat ik deed, kon ook niet.
Nee.
En ik ben ook een hele lekker eten. En ja, dan gaan we saizebroodjes halen. Denk, ja, of Tony Chocoloni voor de hele week. Wat je dan de één dag op eet.
Oh. Ja.
Dus wat ook je lichaam verandert. Ik had in één keer manboobs.
Ja.
Ja, ook niet in één dag, maar... Ik weet dat ik bij de fysio stond en dus ik moest wat doen. Ik voelde gewoon mijn tieten bewegen. Ja. Dat is ook hele leuke dingen, maar niet mijn eigen lichaam.
Nee. Dus, voel je daarmee ongelukkig?
Ja. Ja. Ik heb zelfs op mijn zwaarst, dus tegen de 100 kilo aan. Ik kon mezelf in de spiegel niet inzien.
Ja, ja dat gelukkig. Stuurde je, maar dat je er geen... Je hebt een foto door gestuurd.
Ja, dan, toen was ik al
het was nog erger, maar dat durfde erger. Ik niet op de foto te zetten toen
ja.
de tijd.
Ja, want ik dat is gewoon niet wie ik was.
Ja. Maar er zit nu wel een heel ander iemand hier, hè Wesley?
Ja, ja die
ja, en dan in 2019 ben ik dan ook nog definitief naar het arbeidsdiagnostisch onderzoek.
Ja.
Je dan. En toen werd ik ook gewoon afgekeurd voor betaald werk.
Ja.
En ja, in eerste instantie denk je van, oh, dan hoef ik niet meer te werken. Dat is wel het beste. Maar later valt dat kwartje ook van. Je wordt, in mijn beleving was ik afgekeurd als mens.
Ja.
Ik doe niet meer mee aan de samenleving. In plaats van dat ik belasting betaal, gaat de belasting betalen mijn inkomen betalen.
Ja.
Ik voel me gewoon schuldig. Terwijl je er helemaal niks aan kan doen.
Ja.
En... ik had dan wel een relatie, maar die ging dan later ook over. Nou, toen was dat ook nog weg. Ja, en dan ga je... ik heb altijd van feestjes gauw en leuke dingen gedaan. Uit plezier.
Ja.
Ja, nu ging ik dus die verkeerde genotsmiddelen gebruiken. Om mijn pijn te verzachten.
Als verdoving.
Als verdoving, ja.
En dan gaat het om drank en drugs.
Ja.
Maar solo, gewoon thuis?
Ja, ik woon alleen.
Ja.
En ik weet nog wel, dat was die zomer dat ik gewoon lekker in de tuin lag op een strandbedje. En als je op vakantie bent in Turkije of zo, dan is het heel leuk dat je om 12 uur 's middags aan het zwembad zit met je wijntje. Dan denk je van, oh, kijk, we zitten hier.
Ja, ja, ja.
Maar als dat je dagelijks leven is, gewoon een normale doordeweekse dag.
Dan begint het wel snel een beetje iets sneuigs te hebben of zo.
Ja, en je hebt al 2 flessen op en het is pas 12 uur.
Ja. Hoe heftig is die verslaving geweest en hoe lang duurde die? Heb je daarin gezeten, zeg maar?
Nou, ik wil niet echt zeggen dat het echt verslaving is geweest. Want het is niet dat ik echt niet helemaal zonder ben gekund. Kon. Maar het was gewoon de makkelijkste wat ik...
Verdriet wegdrinken.
Ja, ja.
Daar niet aan hoeven denken, zeg maar.
Ja, ja. Gewoon de depressie. Ja. Dat was dan wel weer zo van... Kijk, als je gewoon goed in je vel zit en je drinkt wat. Je hebt een kater. Dan voel je je down.
Ja.
Maar je weet wel van... Je kunt jezelf weer bij elkaar grapen en je gaat wat dingen doen.
Ja.
Maar als dan de kater komt en je weet dat je helemaal niet goed voelt, dat je eigenlijk nog dieper zit, dan heb je dubbele kater. En dat is waar bij de meeste mensen die echt verslaafd raken, die blijven daarin hangen. Mm-hmm. En ik heb dat nog wel redelijk, want ik, mijn familie en zo, die was wel altijd in beeld. En die hebben eigenlijk ook nooit echt iets van gemerkt. Dat
had het fout kunnen gaan op dat moment? Had het veel erger kunnen aflopen, misschien die fase van je leven?
Ik denk het wel, ja.
Ja.
Als de sport niet in mijn leven was gekomen.
Ja.
En dit is natuurlijk wel het mooie van uiteindelijk van de keuze die hij toen heeft gemaakt.
Hoe je hier nu zit, ja. Ja. Ah, ja, ja. Ja.
Want heel veel mensen die kunnen daarin blijven hangen inderdaad.
Ja.
Ja, ja, ik zeg altijd van wat je overkomt heb je geen invloed op. Hoe de om gaat wel. En ja. Het gaat eigenlijk met alle acties. Of nou met werk, ontslag, relatie, ziekte. Ja, dat wat jou gebeurt, daar kun je niks aan doen.
Nee. Maar wat je eraan doet. Of,
hoe de om gaat wel. Ja, ja, ja. Kijk, in eerste instantie ben je altijd slachtoffer, altijd zielig. Maar als je dat over 10 jaar later nog bent en je bent nog steeds boos op iemand. Ja. Dan is diegene daar geen schuld meer over, dan ben je zelf.
Nee, ja. Hoeveel jaar is het nu dat je er zo in staat, zoals je het nu zeg maar omschrijft? Dat je het op een gegeven moment gaat oppakken, dat je dacht, ja, het is leuk.
2020 is het wel veranderd.
Een jaar of 5 nu.
Ja. 2019 kwam de handbike in mijn leven. Toen had je in Oostenrijk, voor revalidatiecentrum was dat de handbike battle, heet dat. Dus 20 kilometer fietsen in de Kaunertaal. En dan ga je bijna een kilometer omhoog. Op armkracht. En ja, toen zag ik ook wel van, kijk, er is gewoon nog wat te doen. Ik kan gewoon nog wat.
Ja.
Want niemand van de gezonde beenmensen, of gezonde mensen met een beenfiets, kan een handbike een bult op fietsen van, met 900 hoogtemeters. Maar dat was meer hobbymatig, gewoon voor de leuk. En toen was ik bij de KNBU op een tijdrit. En toen kwam ik in contact met Geert Schipper.
Ja.
Een paratriatleet. En die vroeg eerst instantie wat ik aan het doen was, want ik was zo aan het horen op mijn fiets. Aan het trekken, aan de pedalen. En ik zei dat ik aan het fietsen was. En hij vond van niet. En dat was achteraf ook niet zo. En toen vroeg hij mij om een kopje koffie en of ik mee wilde koffie drinken. En toen kwamen ze bij zijn camper. En toen zag ik dus dat hij paratriatleet was. En ik had nog nooit. Ja, ik had wel zo'n triathlon gehoord, maar ik had er verder nooit geen associatie mee gehad. Eigenlijk vond ik me idioot, want wie gaat nou zoiets doen? En toen zei hij van, nou, zou jij geen triathlon niet leuk vinden? Ik zei, nou ja, ik heb waterangst, dus dat gaat niet worden.
Ja.
En ik heb geen racerolstoel, niks. En, toen zei hij, we gaan het wel zien. Zwemmen kun je leren en de rest ook. En een paar weken later werd ik opgebeld. Bas de Bruin, bondscoach van de paraafdeling van de NTB. Of ik mee wilde doen met het NK. Ik zeg, nou, ik kan niet zwemmen. Ik kan de schoolslag wel. En ze maakt niet uit, gewoon ervaren en dan zien we het wel. En
wel super mooi dat die mensen er achteraf geweest zijn dan. Zo Geert, ja, maar ook zo'n
ja,
Bas.
Ja, maar dat...
Kan je zeggen dat Geert eigenlijk een beetje jouw redding is geweest? In dat
ja, ja, maar dat heb ik, hij gaf me toen een kaartje en heb ik heel lang boven mijn bed gehangen. Dat het echt wel de kentering is geweest.
Weet hij dit ook? Dat
ik heb hem wel eens verteld. En we hebben wel eens contact, maar ik denk niet dat hij het zo...
heeft ervaren.
Zo heeft ervaren. Maar hetzelfde geldt voor Bas de Bruin. Want ik kan er wel snel achter dat ik niet echt top Olympisch niveau ben. Maar dat heeft hij natuurlijk ook geweten. Maar hij heeft me wel heel lang geholpen en nu nog steeds.
Ja.
En niet dat ik bij hun train, maar wel met lijntjes en dingen sturen. En kijk, de para is natuurlijk heel anders als de reguliere.
Ja, 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 ja.
En ik heb daar helemaal niks, geen connecties in.
Nee.
Maar want ik had vorig jaar een aanrijding gehad met een tractor, met mijn rolstoel.
Okay.
Waar ik onder lag. En moest ik een nieuw voorbeeld hebben. Ja, ik heb niemand. Ik ken niemand. Nou, dan zoek ik hem een berichtje. Nou, dan belde gelijk 2 mensen op, waaronder Geert, van hoe en wat.
Bizar, ja.
Dus, en het telefoontje vond ik ook heel mooi, want in mijn beleving, het was natuurlijk niet Louis van Gaal, maar het was wel een soort Louis van Gaal, want het was een soort bondscoach.
Ja, ja, ja.
En dat die mensen dan toch de moeite nemen. En voor mij is het wel een life changer geweest.
Ja.
Ja.
Echt, uiteindelijk triathlon heeft jouw leven echt veranderd, of heeft jouw leven misschien wel gered.
Ja, ja, ook doordat ik daar getriggerd werd, want ik heb dus 10 jaar bij de marine gevaren. Maar ik kon dus niet zwemmen.
Mm-hmm.
Ja, gewoon mijn
hoofd. Ja, wat legt dat eens uit die waterangst? Je noemt hem net al. Dat had je altijd al, hè? Dat
ja,
is niet...
als kind heb ik dat opgelopen met zwemles.
Oké. Okay. Geen goede zwemles gehad? Of hoe
nee,
met
geschreeuw. En ik moest zwemmen, anders mocht ik niet voetballen.
Van je ouders?
En voetballen was mijn lus in mijn leven. En het zwemmen, dat ging gewoon niet. En ja, ik kon onder water in ademhalen. Ja, dat kan niemand. Maar ik raakte gewoon in paniek.
Ja. Ja.
En dat heeft ook heel lang geduurd, voordat ik eindelijk mijn B had.
Ja.
En daarna ben ik ook nooit meer zwemmen in geweest. Ook bij kinderfeestjes al ging zwemmen. En dan denk ik, ja, dan zat ik echt aan de kant.
Zo, frappant voor een marinier inderdaad.
Ja, maar hoe is dat? Je vertelde dan net voor de uitzending al wat dingen. Maar bij de marine moet je af en toe, ja, zeker als je aan het varen bent.
Ja, ik ben dus techneut. Ik heb als kind de techniek altijd leuk gevonden. Altijd met technisch Lego, altijd technisch bezig geweest. En toen kwam ik dus ook met een open dag op een marinevergat terecht. Nou, als techneut is dat gewoon het Walhalla.
Ja.
Mooiste technieken die er is, nieuwste technieken. Super interessant.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook het defensie. Dat is gewoon stoer militair zijn. Ja. En wat er allemaal bij komt kijken. Dus ik had me opgegeven en ik was gewoon topfit.
Ja.
En alle keuringen, alles doorstaan. En ik krijg de militaire opleiding. En daar zit dus ook zwemmen bij.
Ja.
En daar viel ik al meteen door de mand.
Ja.
Dus ik moest elke ochtend moest ik terugkomen voor verplicht ochtend zwemmen. En in het begin nog met anderen.
Ja.
En ja, dat werd gegeven door mariniers. Nou, je weet hoe mariniers zijn. Ze alleen maar te schreeuwen.
Ja, dan was je net als je zwemles van vroeger bij spreken.
Ja, dus dat ging helemaal niet goed. Maar toen was ik alleen over. Ja. Omdat ik kreeg het nog steeds niet voor elkaar. En toen werd de marinier een normale man. En toen heb ik het wel redelijk goed onder de knieën gekregen. Maar hij zei nog, blijf dit doen, want je hebt angst.
Ja.
En angst overwinnen doe je door te blijven op te zoeken.
Maar als jij nu je baantje aan het trekken bent, hè, gewoon in een normaal zwembad, noem het maar, is die angst dan nog steeds een beetje aanwezig?
In het zwembad niet, het buitenwater wel.
Ja. Dus in het zwembad heb je het overwonnen, zeg maar. Daar ben je helemaal overheen.
Ja, ja, want dan kan ik ook gewoon de lijn pakken. Ja.
Ik denk stiekem dat heel veel triatleten dit hebben.
Zeker, ja.
Ik bedoel, ik heb ook momenten gehad dat ik echt angst had.
Hyperventileren, paniek in het water. Maar laten we eerlijk zijn. Het is soms ook best wel gevaarlijk.
Je hebt het ook wel gehad, toch, in het verleden?
Vroeger zeker. Omdat je gewoon met een beetje zwemonderdeel, of ja, dat is eigenlijk altijd, het is toch wie het eerst bij die boeien is. En dan met name niet de wedstrijden waar je als, hoe zeg je dat? Rolling start. Maar wedstrijden waar het één start is, gaat het toch erom. En dat is, hoe je het went of keert, er worden wel eens klappen uitgedeeld.
Ja.
Of je komt de situatie terecht dat er links iemand naast je ligt, maar rechts ook. En bij wijze van spreken voor je ook en achter je ook. Dat je gewoon
ingesloten bent.
Is niet relaxed. En zeker buiten, als je het allemaal niet helemaal. Ja, dan raak je snel in paniek. En dan zijn we allemaal toch ineens een klein kind in dat water.
Ja, en dan kom ik weer terug op mijn HSP. Neuromusculair. Spanning is stress. En stress is spierspanning.
Ja, dat is voor jou extreem.
Ik doe mijn lijf het niet meer.
Nee.
Dus, en dat was ook waarom ik heb dus 2 jaar over gedaan voordat ik eindelijk met mijn gezicht in het water durfde.
Ja.
Want zodra ik met mijn gezicht in het water ging met mijn neus, dan was gelijk mijn benen zo. Spierspanning. En er gebeurde helemaal niks.
Is een triathlon in die zin, ik ben geen dokter, ik heb geen medische achtergrond, dus ik stel misschien hele stomme vragen nu. Maar je hebt natuurlijk de Ironman gedaan afgelopen september. Super tof. Je hebt hem weten te finishen. Echt heel knap. Maar zit daar ook voor jou extra risico's aan vast op zo'n wedstrijddag? Dat het ook wel eigenlijk
ik
gevaarlijk is misschien hier en daar?
Van tevoren ook als... je zit in een handcycle division.
Mm-hmm.
Je moet van tevoren allemaal papieren invullen, inleveren.
Medische testen.
Je hebt ook een speciaal aanspreekpunt.
Okay.
En ik mocht ook zwemmen met een boei.
Okay.
Ik had ook een ramp onderweg, maar ik ben wel doorwezen zwemmen. Maar mocht ik niet meer verder kunnen, ja, dan kan ik in ieder geval aan die boei
Is het bij een Ironman, het zijn toch de grootste wedstrijden die we hebben op de wereld, voor een paar atleten zoals jij, goed geregeld?
Ja? Ik ben al dat we aan gingen melden, er stonden dus 2000 man. En binnen kwartier had ik alles geregeld.
Ja.
Over ging de deur open en...
Je bent van harte welkom, zeg maar.
Ja, ja.
Dat is wel tof.
Ja, en ook met de fiets klaarzetten en zo. Daar kun je niks op aanmerken.
Okay.
En ik kreeg ook een andere badmuts op, andere kleur.
Ja.
Zodat alle mensen op het water ook weten van, dat is een para.
Ja.
En in de eerste instantie wilde ik geen Ironman doen, omdat ik dat te duur vond.
Ja.
Ik heb een uitkering en het moet zo goedkoop mogelijk.
Ja.
Maar als je dan tegen mensen gaat zeggen van, ik ga een triathlon doen. Oh, ja, leuk. Wat eet je vandaag?
Ja.
En dan zeg je, ga een Ironman doen.
Huh? Ja.
Nee, niet precies. Goed. Hoe kan dat nou? Dus dat was wel de lading. Maar toen ik daar kwam in Italië en je ziet dan al die rode lopers en die banners. En
maakte wel indruk.
Ik werd gewoon helemaal stil.
Je was nog nooit bij zoiets geweest?
Nee. En toen met de start kwam ik 's morgens, de zon kwam net op boven de zee. Die zag echt nog die rode gloed. En er stond zo dan de Ironman Swim. En ja, er stonden dus 2000 mannen en vrouwen in wetsuits. En Marcel en de rolstoel.
Ja.
En toen, ja, ik moest nog beginnen, maar toen moest ik al huilen.
Ja.
Want ja, ik weet natuurlijk waar ik helemaal vandaan kwam.
Zeker.
Met alle ellende.
Het is al een overwinning dat je daar bent en aan de start staat.
En toen kreeg ik dus weer de spanning. En ik moest iets van 3 kwartier wachten. Ik heb 3 kwartier met spasmes aan de zijkant gezeten.
Ja.
Dus ik met mijn benen alleen maar dit deden.
En, omdat je wil, of tenminste,
ik moet gewoon wachten. Ik kan er niet als eerste in.
Nee.
Maar spasmes, dat is een echte energieslurpers. Ja. Dus zat ik al van, oké, als er nou niet al nu al niet de wedstrijd bepaald gaat worden. Maar ja, dat was echt gewoon, juist door die waterangst. En dan, kijk, het triathlon is wel een life changer geweest. Maar ook juist door dat zwemmen onder de knie te krijgen, dat ik daar zo bang voor was.
Ja.
Is alles wat ik nu bang voor ben, denk ik terug aan het zwemmen.
Ja.
En, kijk, dat was echt, in de zee kun je bang zijn, want dan verzuip je.
Ja.
Maar alles, kijk, maar nu zit ik ook, ik vind het niet, ik ben niet bang, ik vond het wel spannend.
Ja.
Ik kan gewoon blijven ademen. Ik zak niet door de grond, ik ga niet dood.
Nu de podcast wil je, nu? Ja. Ja, ja, ja.
En zo, alles wat ik nu doe, wat ik risky vind of zo, link ik naar die Ironman. Ja.
Kijk je door een hele andere bril.
Maar dat is inderdaad, dat is het mooie van triathlon en van zo'n wedstrijd. Is dat je dit niet alleen dat het niet alleen een fysieke overwinning is op jezelf, ja, maar ook een mentale overwinning.
Ja.
Dat je dat meeneemt in het leven, zeg maar, met, ja, dingen die tegenzitten of dingen. En dat je, ja, denkt van, ja, ik heb dat toen de tijd ook overwonnen. En dat neem je in alles mee.
Ja.
En dat is zo mooi daar. Ja.
En dat vind ik ook het hele mooie van de. Want de Marcel Gierman heeft ook een appgroep. En ik ben helemaal niet van een groepsapp, want dat gaat altijd weer over Rutte en weet ik van wie dan ook.
Mm-hmm.
Er is nog nooit niks, geen politiek over iets.
Nee.
Het gaat altijd over sport, ja, motivatie.
Want even voor de duidelijkheid, voor de luisteraar. Marcel Gierman, ook iemand, dus de andere Marcel. Uit deze hoek ook, dat is jouw trainer. Hè? Ja. Die maakt jouw schema's, ja, zwemschema's, ja, noem, ja, het maar op.
En wat mij dus eigenlijk dit heeft gebracht is de mindset switch. Want het woord mindset zet het al. Ja. Mindset.
Ja.
Set. Je zet hem als je wekker. Je zet hem als de apps op je telefoon.
Ja.
En dat is je eigen mind.
Ja.
Maar die mind moet je wel afzetten met een zet.
Ja.
Want als jij alleen maar al het nieuws en vooral, ik heb daar last van door die cognitieve aandoening. Als ik een middagje op, wat een uurtje op social media zit,
ja,
ben ik ook klaar.
Ja. Ben je helemaal kapot.
Ja, of naar het nieuws moet luisteren. Of allemaal, ja, dingen waar ik eigenlijk helemaal niks meer kan.
Heb je het wel? Heb jij een Instagram bijvoorbeeld? Of weet ik veel?
Ja, maar dat is ook een beetje hypocriet.
Ja.
Dat heb ik dus gedaan wegens die Ironman.
Ja.
En eigenlijk wilde ik het begin allemaal filmpjes maken van hoe het wielen gaat, wat het wielen is.
Ja.
Het handbiken, het zwemmen, hoe ik het doe. Maar dat kostte zoveel energie. En dat ging dus de kosten van mijn trainen.
Ja.
Dus ik heb wel een paar filmpjes gemaakt. En ik kon het ook eigenlijk niet meer betalen. Want een Ironman is duur.
Ja.
Ik heb een nieuwe fiets nodig. Nou, een handbike kost €14.000.
Ja.
En toen heb ik allerlei bedrijven aangeschreven. Sponsoring.
Ja.
Ik dacht van, nou ga ik via de bedrijven het groot geld binnenhalen. En dan ga ik daarnaast een crowdfunding opzetten voor een goed doel. Spieren voor spieren of noem maar wat. Want ja, als je als handbike heb je wel heel snel goodwill.
Ja.
Maar ik kreeg bij de bedrijven maar niks los.
Nee.
Het is zo moeilijk. En toen hoorde ik al met de nieuwjaars dingen van, dat zelfs de profs al helemaal geen stuiver loskrijgen.
Ja,
dan denk ik van, ja, dan is het als onbekende paratriatleet al
lastige
helemaal
sport, hè?
Ja.
Ja.
Maar ook dat is weer iets van welke mooie van sport is. Van, ja, überhaupt van sport is. Kijk, wij gaan niet op de snelweg zitten met onze kinderen en de boel blokkeren.
Nee, door.
Wij gaan gewoon door. Ja. En je zorgt voor je eigen, want dat is ook winnersmentaliteit.
Ja.
Je eigen hach hier redden.
Ja. Dit leven wat jij nu leidt, hè? En je moet het zomaar eens een beetje hoe je dag er meestal uitziet, maar hoe lang leid je dit nu al? Dat je zeg maar zo, hè, bij Thijs naar bed, noem het allemaal maar op.
Nou, de laatste 3 jaar denk ik wel dat ik het zo doe.
Dat jouw leven echt triathlon is, zeg maar. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed.
Ja, mijn leven wat tot de afgelopen Ironman was mijn leven ook triathlon.
Ja.
Nu heb ik het, mijn leven is hetzelfde, maar ik noem nu mijn leven gezondheid.
Ja. Ga jij niet meer aan de start verschijnen van een triathlon?
Ja. Maar
wat bedoel je daar dan mee?
Na de Ironman van Italië ben ik in zo'n diep gat gevallen dat mijn doel weg was.
Oh ja, ja.
En ik noem het een beetje als liefdesverdriet. Ik was het hele jaar dus verliefd op die Ironman.
Ja, je wist dat hij ging komen.
Dus ging komen en alles kon ik verlaten. De discipline. Ja. Als je verliefd op iemand bent, dan loop je ook heel achter de kont
aan. Ja.
Ik stond op mijn pijnlijke benen, maar toch vloog ik. Ja. Maakte allemaal niet uit. Ja. Ik wilde en ik zal dat doel halen. En 21 september was dat er ook. Geweldig feest gehad, bruiloft en al. Zondag was het ook nog een beetje leuk. En maandag werd ik wakker en
was het doel
was
voorbij.
Weg. Ja. Het was weg. En ik stond met dezelfde benen op als normaal.
Ja.
En ik kon het niet meer. Alles deed me pijn. En ik zag het niet meer zitten. En ja. Het eten trok ik niet meer. En,
maar zeg je dan eigenlijk nu met dit, hoe je dit zo uitlegt, dat jij een grotere wedstrijd eigenlijk wel 1 keer per jaar moet plannen? Heb je er voor dit jaar bijvoorbeeld weer 1 staan?
Ja, dat is ook een beetje het probleem. Want het liefst zou ik gewoon elke week een wedstrijd rijden.
Ja.
Want ik vind niks mooier als racen en ook de strijd onderling.
Ja.
Maar als ik zoveel stress in mijn lijf jaag,
ja,
ik heb heel lange hersteltijd nodig.
Ja.
En ik kan heel lang anaeroop trainen. Maar moet ik sprintjes of intervallen? En dan ben ik zo klaar dat ik gewoon een week niks kan.
Ja.
Dus ja, wedstrijd is echt op piekbelasting.
Ja.
Maar de wedstrijden zijn wel voor mij het grote doel om mij gezond te houden.
Ja.
En daarom zeg ik net ook in plaats van de wedstrijd is nu mijn gezondheid mijn grote doel. Kijk, mijn gezondheid is belangrijk totdat ik doodga. En dat is niet afgelopen na een Ironman.
Nee.
En het sportdoel moet precies passen binnen de grenzen van mijn ziekte, van mijn aandoening. Mm-hmm. En dat een Ironman erin past, dat heb ik dus bewezen.
Ja.
En ik ga dit jaar dan die van Luxemburg doen.
Ja.
En de Gelreman.
Tof.
En
Luxemburg is een halve.
Ja.
Gelreman, doe je daar de halve of de hele?
De hele.
Oké. Okay.
En die doe ik expres, zo veel, dat ik heel gelukkig vind. Maar ik kan niet, mijn familie en vrienden weten helemaal niet wat ik doe.
Nee. En nu kunnen ze ook mooi komen kijken.
Ja. En dat is eigenlijk het grootste probleem, want niemand weet wat het inhoudt.
Nee.
Behalve de mensen die in Italië waren.
Ja.
En jullie als triatleten weten ook 180 kilometer fietsen, dat is gewoon fucking ver. En daarna een marathon.
Ja.
En dat ik het dan vertel dat ik het allemaal met mijn armen gedaan heb. Pas de mensen die het zien, die het weten wat het inhoudt.
Is je hebt het nu een beetje over, hè? Dat die community, die triathlon community, waar je lovende reacties krijgt. En wat. Heb je ook wel eens dat je in een zwembad inliep of bij een fysio of wat dan ook, dat mensen rare vragen stelden of zo? Dat je rare situaties hebt meegemaakt?
Ja, hoe ik het in mijn hoofd kon halen om zelf als goed doel op te zetten. Met crowdfunding voor mijn fiets.
Ja. Dat soort reacties heb je gekregen?
Ja. Okay. En waarom ik niet kan werken? Als ik een Ironman ga doen, dan kan ik ook gaan werken.
Beetje makkelijke reacties om dat te roepen.
Ja, een beetje simpel. Maar goed, dat vind ik ook niet. Ook daar kan ik in komen. Want voordat ik dit had, was voor mij elke gehandicapte of iemand die wat had, die speelde in de Josti Band en die ging naar de Paralympics. Dat was mij heel zwart-wit.
Ja.
Ik kende ook niemand die iets had.
Nee.
En ik weet dat ik dacht van ja, het is leuk dat ze er zijn, maar in principe heb je er niks aan. Heel hard gezegd.
Ja.
Dus kostte geld. En dan een paar jaar later ben je
het zelf
in één keer. En dat heeft mij ook mede voor die depressie gezorgd. Want ik dacht dat mijn leven afgelopen was. Ik zou nooit meer geen leuke vrouw kunnen krijgen. Want wie wil dan een vrouw met kromme benen? En blaasproblemen.
Ja.
Iemand die geen eigen geld verdient. Iemand die altijd moe is. Ja. Kijk, nu kijk ik het ook compleet anders aan. Maar dat waren weer mijn eigen gedachten.
Ja, maar volgens mij vind jij jezelf, en ik zeg ook niet dat ik dat vind. Maar jij bent niet zielig, toch? Jij vindt jezelf ook helemaal niet zielig, toch?
Oh, absoluut niet.
Nee.
Ik ken meer mensen die gezond zijn, die zielig zijn dan ik.
Precies.
Maar dat is ook weer het slachtofferverhaal. En,
het is hoe je ermee omgaat inderdaad. En jij hebt een manier gevonden om daar op een positieve manier mee om te gaan. Maar er zijn inderdaad ook mensen die dat niet kunnen. En dan wordt het leven niet leuker op.
Nee, je moet zelf de slingers ophangen.
Ja.
En des te knap. Ik heb bijzonder veel respect voor jouw verhaal. In dit
en dat je hem wil doen. Vanavond hier.
Ja.
Ondanks dat het veel van je vraagt. Veel van je. Maar ik heb allerlei vragen. Ik denk Wesley misschien ook. Wil jij een vraag? Heb je iets dat je zegt van nou, daar wil ik eigenlijk wel op doorvragen? Of je hebt iets gezegd dat je de.
Genoeg vragen inderdaad. Maar heb je nog wel eens de neiging om toch terug te grijpen naar andere dingen dan triathlon, zeg maar? Hè? Wat je in het verleden misschien had, hè? Met drank en drugs bijvoorbeeld. Heb je dat nog steeds of is dat totaal verdwenen?
Totaal verdwenen. Ik ben ook heel ontzettend snoepkont geweest, wat ik zeg.
Ja.
De Tony Chocoloni ligt nog gewoon in de koelkast. Mijn sigaretten liggen nog op tafel, maar daar ben ik 10 jaar geleden al mee gestopt, voordat ik de spierziekte had.
Okay.
En dat zijn juist dingen die ik expres omheen hou om mezelf te dissen van, ik ben sterker, ik heb jou niet nodig. En het is ook eigenlijk helemaal niet nodig. En dat heb ik ook dankzij mijn spierziekte geleerd, van plezier was voor mij altijd geluk.
Ja.
En dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende dingen, maar eten, seks, drank, feestjes. Natuurlijk is plezier plezierig, en daarom heet het ook plezier. Maar eigenlijk zijn het legere gelukdingen. Kijk, bijvoorbeeld die fiets. Als je die fiets koopt, ja, dat is plezierig.
Ja.
Maar als je weggaat, dan is die plezier ook weer weg. Fiets je daarmee een Ironman of de Alduwes op, dan krijg je er geluk van.
Ja.
Dus dat is met wat je met alles doet. En nu heb ik dus, ik ga helemaal niet uit, heel af en toe uit eten. Ik koop geen kleding, helemaal niks. Maar ik ben wel gelukkig.
Ja.
Is het misschien heel gek wat ik nu zeg, maar is dat in die zin, die ziekte, misschien ook wel een beetje jouw redding geweest in de zin dat je anders in het leven bent gaan staan?
Oh, zeker weten.
En dat je daar misschien wat gelukkiger door bent geworden?
Ik zei met oud en nieuw laatst nog tegen met oud en nieuw vrienden van... doet iedereen de beste wensen.
Ja.
Ik zeg maar, hopen dat je ziek wordt, dat je geldproblemen krijgt en dat je relatie uitgaat. Ja. Oh no, dat is aardig. Ja. Ik zeg, alle tegenslag maak je sterker. Ik hoop dat na alles wel weer goed komt. Maar niemand zit op tegenslag te wachten.
Ja.
Maar dat zijn wel de enige dingen die waarvan jij, als je het omarmt en er goed mee omgaat, sterker wordt.
Ja.
En ja, ik zei net ook al, als ze morgen tegen mij zeggen van, jij wordt weer helemaal gezond, maar je wordt weer die oude Marcel. Dan zeg ik, nou, laat mij de rest van mijn leven maar komen.
Ja, joh. Echt waar?
Ja. Want ik leer er steeds bij. En ik geniet ook nu veel meer van het leven.
Ja.
Ik ben veel meer in de natuur gegaan. En meer...
Je heeft het leven ook wat meer kunnen waarderen misschien.
Ja. Ja, eerder was het mijn neus in de telefoon en geld.
Ja.
En werken.
Ja.
En vrouwen. Ja. Die drie heb ik allemaal niet meer.
Ja. Nee, maar ik herken dat wel. Een beetje in die zin... Dat je, dat heb ik als ik word wat ouder, dus ik ga ook wat anders kijken naar het leven. Maar ik kan me dat wel voorstellen, dat je zo lang bezig bent om alleen maar geld te verdienen en zoveel mogelijk binnen te halen.
Een beetje de maatschappij ook toch een beetje?
Dat is ook een beetje de maatschappij. Maar dat is wel mooi wat Marcel zegt inderdaad, hoe hij nu in het leven staat. Heel veel mensen hebben dat helemaal niet. Hè? Die kijken heel materialistisch, zoals ik ook op bepaalde momenten kan zijn. Maar het leven is meer dan dat. En dat ontdek je misschien pas op het moment dat er iets gebeurt wat negatief is. Zoals een ziekte of anderszins.
Ja, als iemand
overlijdt inderdaad.
Als iets weg is, als het niet meer vanzelfsprekend is, dan zie je de waarde.
Ja, en dat is wel mooi.
Hey Marcel, hele andere, hoe zeg je, de andere kant die we nu opgaan. André Hazes en Elvis.
Ja.
Wat betekent die voor jou?
Ja, dat zijn mijn helden. En dat is ook iets, ik zit dus bijna niet op internet. Ik volg mensen.
Ja.
Maar niemand van internet is mijn inspiratiebron.
Nee. Maar zij wel.
Zij wel. En ik luister heel veel muziek. En elke dag is het Hazes, Elvis, Rammstein, wat dan ook. Hangt van mijn stemming af. Maar ik vind het sowieso twee iconische mannen, de king en de koning.
Ja.
En ze zijn bijna een hele leven doodongelukkig geweest. De hele wereld kent ze. Ja, de wereld van Nederland dan de basis. Maar juist omdat ze ook altijd ellende, narigheid... Ze hebben wel geld gehad, maar nooit het echte innerlijke geluk.
Ook niet echt geluk.
Nee. Drank, drugs.
Als het is bij Hazes houden, is het natuurlijk wat makkelijker. Nederland, hè, noem het maar op. Wat is jouw favoriete nummer van hen? Of een nummer die je bijna dagelijks wel luistert?
Waarom? Zeg maar, ik ga niet zingen hier, maar...
hij kent hem wel.
Maar wat uit dat liedje dan, wat haal je daar dan uit? Of wat is het herkenbaar voor jou? Want heel veel fans van hem natuurlijk, die zeiden altijd van... Ja, het zijn herkenbare teksten, iedereen raakt het. Of is dat ook bij jou?
De eenzaamheid en het alleen zijn. En ik ben ook... Ik ben single, ik ben alleen.
Ja.
Maar ik ben ook het best in mijn eentje. En het is niet dat ik iedereen van me afhoud. Maar het is soms best wel eenzaam.
Ja.
En... Maar ook dat is weer, als je dat goed kan doorstaan, dan heb je... Hazes heeft, zij gelooft in mij. Mm-hmm. Nou, ik heb het van gemaakt, als jij ik geloof in mij hebt, heb je zij en je gelooft in mij helemaal niet nodig. En dat heb ik ook door de Ironman en de triathlon gekregen, het zelfvertrouwen. Want ja, ik stond met knikkende knieën 2 jaar geleden nog aan het zwembad.
Ja.
En ik heb nou 3,8 kilometer in de zee gezwommen.
Ja.
Het is nou wat mooi wat je net zei inderdaad. Kijk, angsten overwin je op het moment dat je dat die angst steeds opzoekt. Op het moment dat jij bijvoorbeeld een Ironman doet en je moet eruit omdat je hyperventilatie krijgt in het water. Maar daarna ga je nooit meer een Ironman doen. Ga je die angst ook nooit overwinnen.
Nee.
En dat is hetzelfde met jou. Met knallen die je hebt.
Ja.
Dat ga je nooit overwinnen op het moment dat je...
Die
situaties
gaat,
niet volledig uit de weg gaat.
Moet daar echt nog een keer wat aan gaan doen.
Ja. Maar dit is wel een mooi voorbeeld inderdaad.
Ja, hetzelfde wijst nu wat ik nu aan het doen, aan het praten. Ik heb als kind bij de
logopedie.
Want ik durfde dus niet te praten. Heel binnensmond, heel snel.
Niemand. Je zei dat ook. Ik schrijf liever dan...
En schrijf doe ik sowieso veel liever. Zo gaat mijn boek ook heten. Ik geloof in mij. Maar ik kan wel praten, maar niet spreken.
Nee.
Dat is weer twee verschillende dingen.
Maar we zijn nu 3 kwartier bezig. Het gaat je goed af, hoor.
Ja, maar dat is ook weer om door het te doen.
Ja.
Want ik zat net aan de auto en denk ik, als ik nou gewoon thuis had gebleven, dan had ik al lekker geslapen. Maar er gebeurt ook niks.
Ja.
En als jij dingen
wil... Het mooie is wel, als dit straks klaar is en we zijn heel goed op weg, is dat wel een soort... Die kan je over een jaar nog eens terugluisteren.
Ja, daarom.
En over 2 jaar ook. En je zou hem ook heel makkelijk kunnen delen met mensen.
En je moet je ook voorstellen dat dit verhaal niet alleen voor jou belangrijk is, of voor ons als podcast, maar ook voor mensen die zo meteen dit gaan luisteren. Die herkennen
dingen. Die nu
dingen,
aan het fietsen zijn, aan het lopen zijn.
Die herkennen dingen. Die worden gemotiveerd door dit verhaal. Die gaan misschien wel heel anders naar het leven kijken. Je weet het niet. Dus dat bereik je er wel mee. En dat vind ik wel echt...
En dat vind ik ook het mooiste van de triathlon. Want je hebt die fucking duurtrainingen.
Ja.
5, 6 uur op je scheidfiets zet. Ja. Ja, ik deed expres weer geen muziek meer op. Alleen met mijn hoofd. Ja, in je hoofd. Opzoeken mentaal, van je donkere gedachten. Of waarom je bang bent voor iets.
Ja.
Want ja, je hebt je gedachten, gevoel, gedrag. Dat zijn de 3 dingen waarom je iets doet. Het begint allemaal met gedachten.
Ja.
Nou, waarom reageer jij zo? Waarom zeg je iets? Ja, dat komt door een gevoel. En een gevoel komt door een gedachte. Nou, als je dat gewoon kan ontleden terwijl je 30 km per uur aan het fietsen bent in een duurtrainingje. Ja, hoe mooi is dat je er fysiek beter van wordt. Maar dat je mentaal ook gewoon slimmer wordt.
Prachtig.
Nee, dat is helemaal waar. Ja.
Hey, los van die Elvis tattoo en Hazes tattoo, want ik vroeg net van, goh, wat heb je met hem? Maar je hebt ze super groot op je arm staan, hè? Echt heel gedetailleerd. Je hebt ze net gezien, hè, Wes, de tattoo?
Ja, dat is een bekende combinatie. Mijn opa, die was ook gek van deze mannen.
Ja?
Allebei inderdaad. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het ook allebei kan waarderen. Zowel Elvis als André Hazes. Ja. Ik luister er graag.
Maar je hebt ook wel zelfspot, maar je hebt ook een andere tattoo. Een flamingo.
Een flamingo, ja.
En waarom de flamingo?
Ja, omdat hij heel goed in balans is. Op 1 been kan staan. En ik dat absoluut niet kan. Ja, en die zijn ook heel sociaal. We staan in de kudde.
Ja.
En ik sta het liefst in mijn eentje. Maar goed, ik kan wel in de kudde staan. Ja. Maar ik ben ook gewoon heel graag op mezelf.
Ja. Maar ik vraag me af, hè. Wesley, als jij wel eens gaat zwemmen en je komt... stel dat we elkaar tegenkomen in het zwembad. Is dat leuk, toch? Dan is het grappig, leuk, weet ik veel. Maar ik denk toch, Marcel, als jij naar het zwembad gaat en je komt daar een bekende tegen of een mede-triatleet, is dat toch voor jou extra speciaal, denk ik? Of niet? Vind je het leuk om zo iemand tegen te komen? Dat je even een momentje, goh, wat ga jij trainen? Dat onderlinge respect of zo. Ik denk dat je dat best wel waardeert, toch?
Oh, dat waardeer ik zeker. Ja, vanmorgen nog een jongen tegen die... heb je over wat je wedstrijd die gaat doen. En ik zit me toch altijd wel... Want ook met de triathlon in Italië dan. Ik werd eerst in mijn klasse, weet dat? In de
categorie.
Ja. Goed, het waren er maar tegen start.
Ja.
Nou, dat vond ik, ja. Het is toch maar 1 gefinished, dat was ik.
Ja.
Eerste worden van de enige, dat heeft mij niet geteld.
Nee.
Maar ik werd dus wel 900 zoveelste, of de 1030ste of zo, van de 2200.
Ja.
Valide mensen, gezonde mensen. Ja. Nou, dat vond ik dus wel super gaaf. En ja, kijk, als met Marcel en Olaf en zo, dat kan ik gewoon niet bijhouden. Maar ik vind het wel super mooi om toch die...
passie te delen.
Ja, passie te delen, maar ook proberen bij te houden.
Ja, leuk. Ja.
Want ik weet, kijk, ze is allemaal een stapje groter als mij. Maar ja, ze zullen ook niet zomaar het stond voor ogen wegzwemmen.
Nee.
Ook uitdaging.
Ja.
En dat is daar ook weer leuk, omdat ik nu al te verheugen dat ik naar buiten kan. Want ik vind dat nog steeds eng.
Ja.
Maar het is wel de spanning die ik opzoek.
Ja.
Want als ik het niks meer aan zou vinden, dan is er een grote kans dat ik het niet meer ga doen.
Ja. Wat gaat de sport jou nog brengen? Los van wat het je al gebracht heeft. Maar wat zijn nog doelen? Wat zijn nog mooie dingen in de sport?
Ik wil er zoveel mogelijk ervaring uit halen. Daarom ga ik dit jaar ook Luxemburg doen. Want daar zit in het fietsgedeelte heuvels.
Zeker, ja.
Nou, dat is dus... ik ken dus mensen die heel goed kunnen zwemmen. Maar die gaan nooit van leven in de zee zwemmen. Want ze willen zo snel mogelijk tijd neerzetten. Ja. Nou, ik vind de uitdaging belangrijker als de tijd.
Ja.
De moeilijkheidsgraad. En ja, met de handbike de heuvels in. Ik heb geen idee nog hoe het is, maar daar kijk ik al naar uit. En Luxemburg is ook de plek waar je kunt kwalificeren voor...
Marbella heeft. Of het jaar daarna pas.
Het jaar daarna. Nee, okay. Dit jaar wil ik gaan kijken hoe het daar is en welke tijd ik neer kan zetten.
Ja.
En dan kan ik dan vergelijken met de mensen die echt goed zijn. En dan kijken of ik het volgend jaar ook eens kan doen.
Gaaf zeg.
Om te plaatsen voor het WK.
Ja. Gaaf. Wesley, hier zit een mooi mens volgens mij tegenover ons, naast ons.
Ja, zeker.
Hoe die in het leven staat, noem het allemaal maar op.
Ja.
Wat een hoop van te leren.
Bijzonder verhaal. Een mooi verhaal. En ik denk voor velen, wat ik net al zei, ook wel herkenbaar sommige dingen. En hopelijk ook voor veel mensen een motivatie.
Ja. Bedankt Marcel.
Ja, jullie hartstikke bedankt.
Ik vond het stoer en moedig dat je hier zit. Dat je verhaal hebt gedaan. Ja, en dat je het aandurfde. Was het eng?
Nee, het is eigenlijk gewoon...
Gelukkig praat, niet,
wat je al zei, het is gewoon praten.
Ja.
En dit is, ja, dan moet je kwetsbaar opstellen.
Nou ja, vertellen wat je wil vertellen. En als je ziet, vooral niet.
Ik heb een hekel aan, ook op internet, om te gaan huilen, om weet ik veel wat. Dat vind ik meer het slachtoffergedrag. Maar kwetsbaar opstellen, de dingen waar je last van hebt, zoals een blaasprobleem. Ja, ik ben nog steeds niet trots op natuurlijk. En het is ook absoluut niet stoer.
Maar je geeft je wel, je zegt het hier wel.
Ja, en het hoort er gewoon bij.
Ja.
Je krijgt er gratis bij mij. Dus, en ook daar moet ik mee omgaan. Maar dat heeft me ook weer deel sterker gemaakt.
Ja.
Was het wel ook van de week. Want ik heb nu gelukkig wel beter onder controle.
Mm-hmm.
Ik verlies het niet spontaan. Maar soms wil het er ook niet uit. En zeker dus de halve nacht zie je op de wc met valse aandrang.
Ja.
En dan denk ik, ik hoef helemaal niet. Nou, dan ga je mijn bed en na 2 minuten later. Oh, moet nu wel.
Oh,
maar denk je van, hou ik er niet op. Dan is dat mijn bed nat.
Ja.
Dan zit je op de wc.
Ja, dat zijn dingen waar we...
Het is wel vanzelfsprekend. Nee. Ja, je denkt niet naast je gaat plassen. Het is gewoon klaar, snurken. En toen zat ik ook weer in mijn hoofd van... God, voor dit en dit en helemaal geen zin in. En, maar toen dacht ik dus van... In die tijden dat ik dus gewoon met een natte broek rondliep... omdat ik het gewoon niet binnen kon houden. Ik dacht, het gaat nu al beter. Ik verlies niet spontaan, ik krijg het er niet uit. Je kunt het beter er niet uit hebben dan dat het eruit valt.
Nee.
Dus dan kun je het positieve van het negatieve bedenken.
Nee.
En zo doe ik het eigenlijk met alles. Ja. Het kan ook altijd erger, dus...
Tja. Dankjewel. Ik heb het idee dat je heel veel mensen aanspreekt met deze uitzending.
Sterker nog, mochten er mensen zijn die luisteren en denken van... ik wil Marcel wel op een of andere manier helpen hè, bij zijn hoe zeg je dat?
Stuur een bericht naar ons.
Zijn route naar de volgende wedstrijd en sowieso... met zijn sportcarrière, zeg maar, de komende jaren... dan stuur een bericht naar ons, dan... Ja.
Gaan we dat in orde maken. Delen. Tof.
Dankzij de triathlon.
Ja, met heel veel te danken dankzij de triathlon, volgens mij.
Ja, daarom zit ik er ook. En daarom heb ik ook, spreek ik ook heel veel over. Want hij moet gewoon bekender worden.
Ja.
Gaat
van. Dit is, als mensen sporten voor hun lichaam en ook een beetje mindset. Ja, maar triathlon is gewoon goud daarin.
Ja. Toch is de triathlon sport is wel voor heel veel mensen. Ieder op zijn of haar manier. Maar is het veel meer dan enkel maar die sporten? Het is niet een hobbytje.
Het is niet iets fysieks.
Nee.
Ik denk dat het meer iets mentaals is. Gewoon met je
ermee bezig zijn, de wedstrijden.
Dat kan gewoon een leefstijl worden.
Ja,
een leefstijl inderdaad. Het is niet alleen sport, het is niet meer een manier van leven.
Ja. Succes in Luxemburg.
Dankjewel.
Succes in of bij de Gelreman. Ja. Later dit jaar, augustus.
Augustus.
Super, twee hele mooie wedstrijden denk ik op de planning. Onwijs veel succes, de route daar naartoe.
Die is vaak nog mooier dan de race zelf, maar precies. Interessant. Ja.
Nog één laatste vraag. Hoe laat gaat nou vannacht, of vannacht dan even dit keer niet dan, hè, de wekker. Maar hoe laat gaat hij nou normaal?
Morgen vroeg?
Ja, nou, oké. Misschien doe je het nu niet, omdat je de podcast hebt gehad. Hè?
Jawel.
Vannacht gewoon weer het water in?
Morgen vroeg zit ik weer in het ijswater.
Elke dag, hè? Elke nacht.
Dag. Ja.
Toch, want de sterren staan nog aan de hemel, toch?
Ja. Oh, dan ga je in het ijswater in je...
Ja, we gaan op mijn natuurplas... Ik had voor mezelf een 99 dagen challenge afgesproken, maar die ga ik gewoon overhalen. En dat
99 nachten of dagen achter elkaar, 's ochtends vroeg de wekker. En dan werd echt over 4.
Nee, geen wekker, want ik word gewoon mezelf wakker. En dan moet ik er ook gewoon uit. En ik heb de keuze om gewoon in mijn warm in bed te blijven liggen. Of gewoon thuis.
Ja.
Of er naartoe rijden met mijn stijve benen en het koude water in. En vaak, ik heb eigenlijk nooit geen zin. Maar dat is dus ook een beetje emotionele training en discipline training. Van als je iets met jezelf afspreekt.
Ja.
En je kunt ook nakomen. Ja, daar groei je echt van. Want kijk, als ik met jou afspreek om samen te gaan doen. En jij laat me 2 keer zitten.
Ja.
Dan zeg ik ook tegen mezelf van, ik ga ook niet meer. Want oma gaat ook niet. Dan ben ik boos op jou.
Ja.
Als je met jezelf afspreekt en je gaat alleen. En je kunt jezelf focussen erop. En ik doe nu al, niet dat ik elke dag alleen ga. Soms zijn er ook andere jongens bij. Maar al 99 dagen. En het is nu echt mooi met ijs en kou. En elke keer vraag ik me af van, wat doe ik hier? Waarom doe ik dit? Waarom lig je niet in je bed?
Ja.
10 seconden later zit je erin. En je bent gewoon één met de moeder de natuur. Je hebt, we hebben nu heel veel sterren gehad dat ze donker was. Maar ik spreek mijn affirmaties uit. Ik maak contact met mezelf, met andere mensen die ik uit mijn leven wil hebben. Mensen die ik in mijn leven wil hebben. En tegen de tijd dat ik weer thuis kom, sta ik 3-0 voor. Terwijl de rest van Nederland nog op 1 oor ligt.
Ja.
En wakker wordt met...
Ik vind het heel bijzonder hoe jij bent omgegaan met de tegenslagen die je de laatste jaren hebt ervaren.
Ja, ga zo door inderdaad.
Ja. Laat je en ik denk maken. Dat iedereen die dit nu heeft geluisterd, dit uurtje, hier wel wat mee Het is niet een uitzending die je even aanzet en eventjes lekker en dit was hem. Lekker om even te luisteren. Nee
deze blijft wel even hangen. Ja.
Deze maakt wel indruk. Ja.
Deze slagen brengen ook vooruitgang.
Mooi. Mars, hartstikke bedankt. Ja, Wesley, bedankt. Succes op Gran Canaria.
Dat zou wel lukken, denk ik.
Volgende week mooie uitzending met onder andere Pim van Diemen dan. En ook weer wat winacties volgende week. Dus zorg dat je erbij bent om weer wat te winnen.
Absoluut.
Wat dat dan inhoudt, komen volgende week dan wel mee. Maar volgende week weer een totaal andere uitzending. Marcel bedankt, Wesley bedankt. En iedereen die weer heeft geluisterd. Een hele fijne week. Succes met trainen en tot volgende week.